Goed. We gaan vanavond verder met de boodschap, de reden van Stefanus. En ik ga natuurlijk, u begrijpt dat wel, niet het gedeelte wat we al overdacht hebben met elkaar opnieuw overdenken. Ik ben ook niet in de gelegenheid geweest, moet ik ook eerlijk in zijn, deze namiddag, om nog een inleidende samenvatting te maken van wat we vorige keer hebben gezien. Dus ik wil vertrekken met de indeling van de toespraken opnieuw kort voor de geest te halen. Dus we hebben met elkaar ontdekt dat de boodschap van Stefanus, de reden van Stefanus, een oorzaak heeft. Hij moet zich verantwoorden voor de Joodse raad, voor het Sanhedrin. En weet je nog om welke redenen dat Stefanus zich moest gaan verantwoorden? Wat was het grote probleem? Van wat wordt hij beschuldigd, als ik het zo mag zeggen?
God gelasterd heeft, dat de tempel en de Mozes en gelasterd heeft.
Inderdaad. Hij spreekt woorden tegen Mozes en tegen deze heilige plaats. En daardoor lastert hij de wet en lastert hij de Heere God. Want we hebben gezien dat er een heel nauw verband gelegd wordt tussen de heilige plaats en de Heere God. En dat is een van die aspecten die voornamelijk in de toespraak op cruciale momenten opnieuw aangegeven wordt. Het Joodse volk associeert Gods tegenwoordigheid met de tempel. En het is nu juist in die overdenking, in die selectieve historische reis die hij maakt door de weg die God gegaan is vanaf Abraham met zijn volk, dat hij toont dat de Heere God nu juist heel vaak op cruciale momenten actief is buiten het land. Het is de God der heerlijkheid die verscheen aan onze vader Abraham, waar in Mesopotamië, herinnert u zich nog? En hoewel dat zij daar wonen in het land nu, en zijn toehoorders, had Abraham geen voet breed in het land. Hij leefde altijd als een doortrekker. En hij leefde bij de belofte die de Heere God hem gegeven had. En de belofte was dat zijn nageslacht na 400 jaar terug zou komen en God zou dienen op deze plaats. Herinnert u zich nog? En daarmee gaf hij heel duidelijk aan dat het van meet af aan Gods bedoeling was om Abraham te roepen en dat volk te roepen opdat zij een volk zouden zijn van aanbidders. Weet je nog? Ze zijn geroepen om een volk van aanbidders te zijn. Wat dan voornamelijk op de voorgrond komt in het verhaal van Jozef is dat de voorvaders Jozef verwerpen, niettegenstaande dat Jozef de man is met wie dat de Heere God is en die hem in Egypte, zeg maar, toebereidt om zijn volk te kunnen verlossen. En de voorvaders, alhoewel dat zij Jozef verworpen hebben, zijn ze toch verplicht om het land dat God aan Abraham beloofd heeft te verlaten, want de redding is nu in Egypte. Daar moeten zij naartoe. En zij moeten terug tot Jozef komen om te kunnen gered worden. Dus er gaat zich een patroon aftekenen dat Stefanus, zoals ik al aangaf de vorige maal, heel nadrukkelijk die drie pijlers van het judaïsme van zijn dagen, namelijk het land, de tempel en de Torah, die onbespreekbaar waren, dat Stefanus dan nu, sinds dat hij de Heer Jezus heeft leren kennen en het evangelie gehoorzaam heeft, wel heel anders tegenaan kijkt. En nu in het verhaal van Mozes, die ja, toch 50% van de toespraak ongeveer is, zien we dan nog veel sterker op de voorgrond treden. Ik wil terug de draad opnemen waar we gestopt zijn bij vers 23 tot vers 29, het blokje dat ik genoemd heb, Mozes' tussenkomst en zijn vlucht naar Midian. Ja, eerste versen 17 tot 22 in het verhaal van Mozes vertellen ons de historische achtergrond en Mozes zijn kindertijd. En wanneer hij 40 jaar is, gaat hij naar zijn broeders toe. En daar zijn we de vorige keer zowat mee geëindigd. Ik ga heel snel nog een stuk lezen met jullie. Even de draad opnemen en dan gaan we terug vertrekken. Dus vanaf vers 23 zien we dat Mozes nu de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt. En dan lezen we: toen kwam het in zijn hart op om zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken. En toen hij iemand onrecht zag lijden, beschermde hij hem en nam wraak voor hem die werd afgebeuld door de Egyptenaar neer te slaan. Hij nu meende dat zijn broeders zouden beseffen dat God hun door zijn hand behoudenis zou geven. Maar ze beseften het niet. En de volgende dag vertoonde hij zich aan hen terwijl zij twisten. En hij trachtte hen tot vrede te verzoenen. En zei, mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht aan? Hij echter die zijn naaste onrecht aandeed, stootte hem van zich en zei, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij soms doden net zoals u gisteren de Egyptenaar hebt gedood? Mozes nu vluchtte op dat woord en werd een bijwoner in het land Midian, waar hij 2 zonen verwekte. Nu, ik heb er vorige maal op gewezen hoe belangrijk deze passage is, want het laat ons zien dat Mozes 40 jaar voor de brandende braamstruik het al in zijn hart heeft om zijn broeders te bezoeken. Hij wil openlijk laten zien dat zijn volksgenoten ook echt zijn broeders zijn. En wanneer hij naar zijn broeders toe gaat om hen bij te staan, want dat is echt wel de betekenis, je gaat een heel nauwe associatie zien tussen de houding van de Heere God naar zijn volk en wat dan Mozes gaat doen. En hier zien we dat hij hen bezocht zoals de Heere zijn volk later zal bezoeken en de brandende braamstruik met zijn ontmoeting met Mozes om dan zijn volk te verlossen. Wel, dat zien we ook bij Mozes. En hij komt meteen tussen beiden en toont direct dat hij niet aan de zijde van Egypte staat, maar aan de zijde van zijn broeders, door een man die een van zijn broeders afbeult, door zijn broeder in bescherming te nemen en door de Egyptenaar neer te slaan. Maar dan zien we hier merkwaardig genoeg dat de nadruk niet valt op het feit dat Mozes die Egyptenaar doodt, maar dat hij rechtvaardig tussen beiden komt voor zijn broeders. En daarmee maakt Mozes een bewuste keuze. Hij keert zich af van die cultuur, de Egyptische cultuur, die verantwoordelijk was voor zijn opvoeding, die hem gemaakt had tot de man die hij was aan het hof, want hij was aangenomen als de zoon van de dochter van Farao, en dat hij hier resoluut kiest voor zijn broeders. En hier wordt ons ook verteld, wat je nooit in de schrift kunt ontdekken, dat Mozes van zichzelf bewust is dat de Heere met hem grote plannen heeft. Hij nu meende dat zijn broeders zouden beseffen dat God hun door zijn hand behoudenis zou geven. Dus voor zijn roeping besefte Mozes iets van Gods bedoelingen met zijn leven. En je vraagt je misschien af, hoe is dat mogelijk? Hoe zou Mozes dat beseft hebben? Heb je enig idee?
Aan Bazaar, dus een klimmerang gevonden heeft in de mandje.
Ja? Maar welke geschiedenis gaat dan hieraan vooraf? Aan de geschiedenis, aan het verhaal van Mozes. Welk verhaal gaat hieraan vooraf in de boodschap? Verhaal van Jozef. Hoe is Jozef in Egypte terechtgekomen? Hoe is Jozef?
Door verwerping.
Inderdaad, door verwerping, maar de unieke weg die God met Jozef is gegaan, iemand die door zijn broers verworpen wordt, en waar de Heer zijn weg mee gaat, en die het uiteindelijk schopt tot de tweede man van het Rijk, waardoor dat de toekomst niet alleen van Egypte veilig wordt gesteld, maar ook van zijn broeders. Dus als hij vanuit zijn eigen situatie, die op een wonderbaarlijke wijze, te midden van de genocide die gepleegd wordt, tegen zijn eigen volk, gered wordt, en ook aan het hof terechtkomt, is het, denk ik, als hij terugkijkt naar het verleden, wel heel duidelijk dat de Heere God met hem een bedoeling moet hebben. Valt misschien nog niet heel goed op, maar het is wel belangrijk dat je het verhaal van Mozes en wat volgt, gaat zien in het licht van Jozef. Het is niet voor niks dat hij Jozef daar heeft uitgelegd. Want daar zien we nadrukkelijk, zien we een patroon, beter gezegd, dat stilaan nog duidelijker wordt in Mozes en dan natuurlijk dan, ja, in de persoon van de Heer Jezus Christus. Nooit met zoveel uitgesproken woorden, maar als je gaat zien wat dat Mozes overkomt, de weg die de Heer met Mozes gaat, ja, wij kunnen dan niet anders of te gaan denken aan de Heer Jezus. En ik denk ook dat dat wel de intentie is van Lucas, die het zo ook neerschrijft. Maar ik heb gezegd, ik ga me dat bewust niet oprichten, omdat ik jullie wil tonen wat de bedoeling is van Stefanus met die boodschap aan zijn tijdgenoot. Omdat dat heel vaak niet goed uit de verf komt. Maar het is wonderlijk dat Stefanus de nadruk erop legt dat Mozes al meent dat God door zijn hand zijn volk behoudenis wil geven naar de belofte die aan Abraham gemaakt is. Ja. En wat hij denkt dat zijn volksgenoten zullen aanvoelen, ja, dat wordt wel een serieuze misrekening. Dat stilzwijgend vermoeden dat ze wel zullen aanvoelen dat hij door God geplaatst is om het volk uit te redden, is echt wel een fatale vergissing. Want de volgende dag komt hij tussen beide, tussen zijn broeders, die spijtig genoeg aan het twisten zijn en elkaar verdrukken. Ja, ze worden niet alleen verdrukt door de Egyptenaren, maar zelf verdrukken ze ook elkaar. En ik denk dat hij dat niet voor niks hier zomaar zegt, want straks gaan we zien dat dit ja, niet alleen een tijdelijk fenomeen is, maar dat dat zich herhaalt in de geschiedenis. Ja. Dus net zoals bij Jozef vinden we dat Mozes zijn broeders ook geestelijk blind zijn. Zij zouden ondertussen al beter moeten weten dat dit wel eens goed de weg zou kunnen zijn waardoor God hen zou kunnen verlossen geven naar zijn belofte. Maar wat zien ze? Wat zien we, beter gezegd? Ja, ze nemen aanstoot aan Mozes. Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij soms doden net zoals u gisteren de Egyptenaar hebt gedood? Ja, die daad die zou moeten tonen aan hen dat Mozes aan hun zijde staat. Juist die daad wordt aangegrepen om te tonen dat Mozes een onbetrouwbaar figuur is en dat zij geen vertrouwen hebben in hem. Ook dat keert later in de toespraak terug. Dus als Mozes openlijk kant kiest voor zijn broeders en de rug keert naar Egypte en zijn broeders wijzen hem af, wat kan hij dan nog doen dan enkel ook als zijn voorvaders een bijwoner gaan worden, maar ditmaal in Midian. En daar verwekt hij twee zonen. En daar wordt in één adem Mozes verblijf 40 jaar wordt daar in één zin samengevat. Het is geen detail deze verwerping hier. We zien nadrukkelijk dat voor Stefanus, en ik had dat eerlijk gezegd ook nog nooit opgemerkt, dat deze gebeurtenis gezien wordt als de eerste maal dat Mozes tot zijn broeders komt. En ze wijzen hem af. Dus wanneer hij terug tot hen gaat, nadat hij de Heere heeft ontmoet in die brandende braamstuk, is dat niet de eerste keer, maar de tweede keer. En ik vond dat toch wel heel opmerkelijk, ik heb daar nog nooit zo bij stilgestaan. Dat het werkelijk zo is, blijkt uit 7 vers 35, waar Stefanus opnieuw zal terugkomen op dit gebeuren hier. En niet zal zeggen van, kijk, zoals hier, het is één man die zijn broeder onrecht deed, die dit tegen Mozes zegt, maar dat dit de houding is van het ganse volk. Dat is een heel belangrijk gegeven. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Want nu gaan we de volgende 40 jaar aanvatten. Mozes is nu al 80 jaar, inderdaad. Dan lezen we vers 30. En toen 40 jaren waren vervuld, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinaï een engel in de vuurgloed van een brandende braamstruik. Toen Mozes nu dit zag, verwonderde hij zich over het gezicht. En toen hij erheen ging om het te onderzoeken, kwam er een stem van de Heer. Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mozes nu begon zeer te beven en durfde het niet te onderzoeken. De Heer echter zei tot hem, maak de sandalen van uw voeten los, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Ik heb de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is heel goed gezien en hun zuchten gehoord. En ik ben neergedaald om hen daaruit te verlossen. En nu kom hier, ik zal u naar Egypte zenden. Dus meteen zien we dat hier de draad van de belofte die God gemaakt heeft aan Abraham opnieuw wordt opgepikt. Wordt getoond dat de Heere trouw is aan zijn beloftes. Ondanks het feit dat Mozes verworpen is door zijn broeders en er een uitstel is van 40 jaar, zie je dat God op het juiste moment, op de geschikte tijd, opnieuw de draad opneemt. En hij verschijnt nu, en nadat hij verschenen was aan Abraham in Mesopotamië, zien we dat hij nu verschijnt aan Mozes, waar? In het beloofde land. De woestijn. De Sinaï-woestijn. ja, bij de berg Horeb, de plaats waar God zijn volk naartoe zal brengen wanneer het verlost is uit Egypte. Dus die verschijning van de engel, hè, viermaal zal er in dit stukje gesproken worden over de engel van de Heer. Hier wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar in het boek Exodus kan u lezen dat het de engel van de Heer is, die verschijnt in de brandende braamstruik. Zie je dat opnieuw er gericht wordt op die belofte. Het is de God van uw vader en de God van Abraham, Isaac en Jacob, die hier nu verschijnt. En meteen moet je terugdenken aan wat de Heere aan Abraham had beloofd. Genesis 15, dat er in de kijker wordt gezet, dat inderdaad de Heere na 400 jaar naar zijn volk zou omzien. Het zou tot slaaf gemaakt worden in Egypte, maar het volk dat zij dienen, ja, zal geoordeeld worden, dan zullen ze uittrekken om mij te dienen. Let op dat verband. Ze zijn dienaars in Egypte en ze worden geroepen om de Heere te dienen op deze plaats. Nu, op deze plaats, in vers 7 hebben we bij de eerste overdenking stilgestaan, dat wordt nadrukkelijk gewezen op Sion, de tempelberg. En dat is een belangrijk gegeven, want hier wordt er ook gesproken over de plaats. Is het u opgevallen? Ik vond dat zo bijzonder, want uiteindelijk als je leest in Exodus en als de Heere tegen hem zegt, maak de sandalen van uw voeten los, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Goed, op dat moment is dat een detailtje voor ons en sta je daar niet erg bij stil. Maar hier, in de manier waarop dat Stefanus het nu naar voren brengt, in die context is dat wel zeer belangrijk. Want waarom is die plaats heilige grond? Inderdaad, omdat de Heere zich dat manifesteert. Dus die grond is geheiligd omdat de Heere zich dat openbaart. Dat maakt een plaats heilig. Dus het is niet de plaats op zich die heilig is, maar het is Gods. Ja, en dat moet je goed vasthouden. De aanwezigheid. Want dat is een belangrijk principe. Want zij beschouwen de tempel een heilige plaats. Weet je nog? Dan zie je waar Stefanus naartoe gaat. Hij gaat meer en meer kenbaar maken dat elke plaats heilig is waar de Heere zich verkiest te openbaren te midden van zijn volk dat hem dient. Waar ze zich ook bevinden. Ja? Dat wordt straks ook duidelijk in de mobiele woning van de Heer. Dat we nou. Ja. Dus zie je hoe dat hij die pijlers, het land, de tempel, en we gaan zien de Torah, dat hij daar zijn bedenkingen bij heeft. Voor hen is dat het absolute einde, maar voor Stefanus helemaal niet, nu hij de Heer Jezus kent. Kijkt hij helemaal anders tegen die dingen aan. En dat vond ik zo mooi, dat zo'n detail waar je zo over leest, ons zo'n belangrijke les leert in deze context hier. Dus opnieuw zet hij die sterke territoriale traditie op losse schroeven. Deze maal niet door de roeping van Abraham, maar door de roeping van Mozes. Want de plaats waar Mozes de Heere ontmoet in die braamstruik is heilige grond, omwille van het Gods aanwezigheid. En hij wordt hier meteen uitgezonden om naar Egypte terug te gaan. Kom hier, zegt de Heere, ik zal u naar Egypte zenden. Het woordje in de oorspronkelijke taal, zonder te willen moeilijk doen, maar ik kan niet anders dan het te tonen, is apostello. En wat herkent u daarin? Welk woordje? Ja, een gezant van God. Dus de nadruk ligt hier, doordat er gesproken wordt over apostello, dat Mozes voor meer naar het volk gezonden is dan enkel om hen te verlossen. Mozes zal ook spreken in de naam van God, want hij zal Gods woord, hij zal fungeren als middelaar tussen de Heere God en zijn volk, en hij zal hen de levende woorden van de Heere God geven. Zo gaat het ook aan bod komen in de boodschap. Dus dat ligt hier al opgesloten, dat Mozes ook wel naar het volk toegezonden wordt om Gods woorden kenbaar te maken, en niet enkel om hen voor te gaan in de verlossing. Die beide aspecten zijn heel belangrijk. Nu, wat zo opmerkelijk is, dat de tweede belangrijkste verschijning in de geschiedenis van Gods volk, en de eerste belangrijke verschijning is ongetwijfeld de roeping van Abraham. Die tweede belangrijke verschijning, de roeping van Mozes, die gebeurt opnieuw buiten de landsgrenzen. Zoals ik al aangaf, onderstreept hij iedere keer weer opnieuw dat zulke belangrijke evenementen niet binnen het beloofde land gebeuren, maar juist daarbuiten. Om te tonen dat de Heere actief is ver buiten de landsgrenzen. En dat je zijn aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid niet kunt vastpinnen op een bepaalde plaats, op een bepaald territorium, of laat staan verbinden aan een bepaald gebouw. Want daar komen we later aan toe. Dus die verschijning aan Mozes, die zo belangrijk is, want straks zal het volk daar opnieuw de Heere ontmoeten, na de uittocht, nou, dat is wel geen aanleiding om dan van die plaats een bedevaartsoord te maken. Dat zegt ook al heel veel over de betekenis van de tempel straks. Als hier zo'n belangrijke plaats geen bedevaartsoord wordt, geen vaste ontmoetingsplaats, grond die normaal heilig verklaard is, hè, dat gebeurt helemaal niet. En wat dat we terugzien is, zoals ik al aangaf, dat net zoals Jozef verworpen was door zijn broers en erkend was door de Heere, want God was met hem, zo zien we ook dat die verworpene Mozes, die gelooft van zichzelf dat hij door de Heere gebruikt zal worden om het volk behoudenis te geven, dat de Heer hem daarin bevestigt, 40 jaar later. Dat is ook een praktische les voor ons, hè. Als je dingen tegenkomt in je leven, dat soms het antwoord van de Heer of de bevestiging van de Heer een tijdje op zich kan laten wachten. Pas 40 jaar later wordt duidelijk dat Mozes het bij het rechte eind had. Dat hij de persoon zal zijn door wie de Heere God zijn volk uit Egypte zal verlossen. Ja. Dus Mozes is zoals hij dacht de verlosser, waarmee de Heere het volk zal verlossen. En meteen wordt hier ook het antwoord gegeven, want daarom is ja, die vraag zo belangrijk in Hans het verhaal, als die ene man hem zegt, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld, dan komt nu, 40 jaar later, het antwoord. Jawel, heeft mij aangesteld. Dus de broeders hadden het werkelijk bij het verkeerde eind. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, u gaat merken, zoals ik al aangaf, dat het volgende gedeelte daarmee begint. En dan verandert de toon van de toespraak. Want nu gaan we niet verder, zeg maar, een historische reis maken, maar gaat hij heel nadrukkelijk onderstrepen hoe belangrijk het is dat Mozes nu een tweede maal tot zijn volk zal komen. Net zoals de broers van Jozef naar Jozef toe moesten en bij de tweede ontmoeting Jozef zich aan hen bekend maakt, zo moet er ook een tweede ontmoeting komen tussen Mozes en het volk. Deze Mozes, die zij hadden verloochend door te zeggen, wie heeft u tot overste en rechter aangesteld? Deze heeft God, en als overste, en als verlosser gezonden, door de hand van de engel die hem was verschenen in de braamstruik. Deze heeft hen uitgeleid onder het doen van wonderen en tekenen in Egypteland, in de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaar lang. Dit is de Mozes die tot de zonen van Israël heeft gezegd, een profeet zal God u verwekken uit uw broeders, zoals gij mij verwekt. Wat valt er hier u meteen op als je dit zo leest? Of wat springt er in het oog?
Dit is de Mozes die tot de zonen van Israël heeft gezegd. Daar spreekt er voor mij uit, omdat, volgens mij, corrigerende denken tegenover de mensen waar u aan het spreken is.
Vanuit het verleden dan?
Ja.
Ja, vanuit zijn miskenning.
Op dat moment corrigeert hij iets. Je zet eerst een aantal dingen er maar in, en toen corrigeert hij weg. Want als ze zitten tegenover staan, weet hij, en toen via dat vers,
absoluut, dat is zeer correct wat hij zegt. Maar wat voornamelijk hier het belang is in de toespraak dan, is dat hij hier gaat onderstrepen hoe belangrijk dat het is dat Mozes zal terugkeren tot het volk. Eigenlijk krijg je hier een schril contrast tussen, zoals Christophe aangaf, hoe dat de Heere Mozes ziet en hoe dat het volk Mozes ziet. Want, zoals ik al aangaf, deze Mozes die zij hadden verloochend door te zeggen, wie heeft die tot overste en rechter aangesteld? En nu krijg je hoe dat God tegen een man kijkt. En hij zegt, hij is door mij als overste en als verlosser aangesteld. Dus dat komt hier wel heel sterk uit de verf. Mozes is Gods man voor Gods plan. En het rijmt nog op. Hè? Dus dat is het grote contrast hier tussen hoe dat het volk tegen hem aankijkt en hoe dat de Heere God hem ziet. En hier zie je ook meteen, als Stefanus aangeklaagd wordt, dat hij spreekt tegen Mozes, dat hij Mozes lastert. Maar dat je al zeker niet kan zeggen dat hij de persoon van Mozes lastert, want hij heeft heel veel eerbied en ontzag voor Mozes, als je ziet met welke bewoording hij over deze man spreekt. Dat kan hem zekerlijk al niet aangevreven worden. Maar wat ook hier opnieuw duidelijk wordt, is, in het licht van Jozef gezien, moet Israël, net zoals de broers bij Jozef, op hun stappen terugkomen. De broers hadden Jozef verworpen, Mozes werd verworpen door zijn broers, en zij moeten op hun stappen terugkomen, want hij is Gods aangestelde verlosser. Zonder hem te erkennen als Gods aangestelde verlosser, kunnen ze niet uit Egypte vertrekken. Net zoals de broers niet konden gered worden als ze niet naar Jozef toegingen. Ja. Je hebt dezelfde gedachte hier. Dus er is een heel nauwe parallel die getrokken wordt tussen Jozef en Mozes. En ook hier wordt de lijn doorgetrokken. Het woordje dat gebruikt wordt voor verlosser, als er gezegd wordt, deze heeft God en als overst en als verlosser gezonden, is in de oorspronkelijke Oudtestamentische tekst een bewoording die zeer veel gebruikt wordt voor Yahweh, die zijn volk zal verlossen. En dat verlossen moet je hier zien, niet zomaar verlossen om te verlossen, maar verlost worden om Yahweh te gaan dienen. En dat komt ook heel sterk uit de verf. Ik heb dat toevallig tegengekomen in mijn stille tijd, afgelopen week. Als je ziet dat in Lucas hoofdstuk 1, Zacharia, wanneer dat Johannes geboren wordt, zijn zoon, dan gaat hij profeteren. En kijk eens wat hij zegt. Hij zegt er heel belangrijke dingen, als je bekijkt in het licht van die toespraak. Hij zegt, gezegend zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt. Dan zegt hij verder in vers 72, en dat is vers 68, vers 72, om barmhartigheid te doen aan onze vaderen en te gedenken aan zijn heilig verbond, aan de eed die hij onze vader Abraham heeft gezworen om ons te geven dat wij gered uit de hand van onze vijanden, onbevreesd hem zouden dienen, zie je? Dus ze zijn verlost naar de belofte die God aan Abraham heeft gemaakt om de Heere te dienen. In heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Dus zie je hoe belangrijk dat dit patroon is, als ik dat meteen aangaf in de eerste overdenking, dat je duidelijk ziet dat Stefanus de brug legt bij Genesis 15, wanneer dat de Heer aan hen verschijnt, dat ze verlost zullen worden om hem te dienen op deze plaats, dat juist hier in die toespraak van Zacharias daar ook de nadruk op gelegd wordt. Ik had het nergens in een boek of zo gelezen, kwam het tegen in mijn stille tijd en ik vond dat echt weer zo'n knipoog van de Heer, dat je nogmaals bevestigd wordt dat die gedachtegang, ja, dat dat niet gekunsteld is, maar dat de Heer dat zelf in zijn woord aangeeft. En ik hoop dat dat ook voor jullie het geval is. Ik toon hier veel gedachten in de Bijbelstudies, maar dat je ook bij tijd en bij wijle, wanneer dat je stille tijd neemt, aan die dingen herinnerd wordt, doordat je zoon, ja, ik noem dat pareltjes, opmerkt en zegt, ja Heer, inderdaad, zo is het, zo heb je het ook bedoeld. Ik hoop dat dat ook jullie ervaring is. Maar wat ook zo belangrijk is hier, en daar wil ik toch de aandacht voor vragen, want dat is de link met het volgende stuk, is, alhoewel dat Mozes hier als overste en verlosser tot zijn volk gezonden wordt, is zijn rol als leidsman en verlosser wel beperkt gebleven. De opdracht die Mozes kreeg, was van tijdelijke aard. Hij zou inderdaad het volk uitleiden. Hij zou hen voorgaan en een leidsman zijn, maar hoe lang? 40 jaar. Dat betekent dat zijn bediening een tijdelijke bediening was. En zijn bediening vooruitwijst naar iemand die na hem komen zal, want meteen zegt hij daarna, dit is de Mozes die dat de zonen van Israël heeft gezegd, Een profeet zal God u verwekken uit de broeders, zoals hij mij verwekte. Dus het betekent dat de bediening van Mozes een voorafspiegeling is van iemand die na Mozes zal komen. Die niet kleiner zal zijn dan Mozes, maar groter zal zijn dan Mozes. En dat was natuurlijk ook een klik die het Joodse volk moest gaan maken in hun denken, maar voor hen, ja, al wie dan naar Mozes kwam, was minder belangrijk dan Mozes. Al wie naar David kwam, was minder belangrijk dan David. En David spreekt over een koning die komt, waartegen hij heer moet zeggen. En hier zien we ook dat Stefanus en de eerste christenen heel duidelijk zien dat hij die na Mozes komt, waar Mozes zelf naar vooruit wijst, dat hij vele malen groter is dan Mozes. Dus Mozes zijn bediening wordt hier onderscheiden als leidsman-verlosser. En we hebben ook al gezien, de profetische kant is ook al naar voren gekomen. Hij werd gezonden, apostello, tot zijn volk. Dus ook zijn woorden zullen heel belangrijk zijn. En dat is dan de stap die gezet wordt met het volgende blokje. Maar dat er een profeet als Mozes zou komen, ja, dat is wat heel nadrukkelijk ook aangekondigd wordt in Deuteronomium hoofdstuk 18, vers 15 tot 19. Ik wou die tekst nog eens opnieuw laten zien, want we hebben er al bij stilgestaan, de profeet als Mozes, toen we nadachten over die toespraak van Petrus in Handelingen hoofdstuk 3. Toen heb ik u daar ook al attent op gemaakt. Maar hier zien we meteen, en het viel mij weer op toen ik het overdacht, dat er wel in een heel bijzondere context gesproken wordt over die profeet. En misschien kunnen we het nog eens lezen, vers 15. Een profeet uit je midden, uit je broeders, zoals ik, zegt Mozes, zal Jahweh uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van Jahweh, uw God, bij de Horeb hebt gevraagd. En nu worden we terug meegenomen in Deuteronomium naar het moment dat God zich voor het eerst openbaarde, weet je nog, op de berg Sinaï, in die rookwolk en in dat vuur, en de berg davert en ze doen het bijna in hun broek. En wat zeggen ze? Ik wil de stem van Jahweh, mijn God, niet langer horen, en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. En wat zegt de Heer tegen Mozes, toen zei Jahweh tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. En in die context wordt die profeet al aangekondigd. Dus die profeet, die de Heer zal opdoen staan uit hun midden, zal ook functioneren als een middelaar tussen die hoogheilige God, die in zijn heerlijkheid openbaar wordt, en het volk. En het is goed, zegt de Heere. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem eisen. Dus van beide berg Horeb, van beide hen, wordt er al aangekondigd dat Mozes niet de laatste middelaar is, die tussen God en het volk zal optreden, maar dat hij, zeg maar, het prototype, het model is van een middelaar die na hem zal komen. En dat viel mij wel geweldig op. Ja, hoewel je het pas leest in het boek Deuteronomium, ja, de laatste toespraken van Mozes ten aanzien van het volk voordat ze het beloofde land binnengaan, zie je dat het eigenlijk al gebeurd is van bij het begin. En dat toont al aan dat Mozes, alhoewel dat hij een belangrijke rol heeft, en we ook zien in de schrift dat er na Mozes nooit meer zo iemand opgestaan is. Want kijk maar, zo eindigt het boek Deuteronomium. Dit zijn de laatste zinnen. U begrijpt dat die zinnen er veel later aan zijn toegevoegd. Een terugblik op de geschiedenis. Want er wordt gezegd, er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes. Die Jahweh kende van aangezicht tot aangezicht. Met al de tekenen en wonderen waarmee Jahweh hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verricht. Dus het boek Deuteronomium creëert ook een verwachting naar die toekomstige profeet als Mozes, waarvan dat iedereen heel veel verwacht als Mozes dan model voorstaat. Dat is heel begrijpelijk, denk ik. Ja. Dus dat is ook iets wat voor die eerste christenen zeer belangrijk was, dat de Heer Jezus de profeet is als Mozes. Gestuurd om het volk te verlossen, gestuurd om het volk te leiden, en gestuurd om Gods levende woorden te spreken. want het woord dat God zal geven aan de middelaar Mozes om te spreken ten aanzien van het volk is niet Gods laatste woord. En daarmee is de Torah ook niet het einde. Het is niet Gods laatste woord. Dus hier zie je al aangegeven dat hij niet alleen zijn twijfels heeft over het bestendige aard en karakter van het land, van de tempel, maar ook van de Torah. Want het is Gods laatste woord. Ja, dat zijn de details die je moet opvallen als je erover nadenkt natuurlijk. Dat haal je er niet meteen uit, dat begrijp ik ook wel. Maar ik hoop dat je ziet hoe belangrijk die dingen zijn. Laten we dan maar lezen vanaf vers 38, want daar gaat hij de aandacht richten op het feit dat Mozes, wanneer het volk bijeenvergaderd is in de woestijn aan de berg Horeb, dat daar de levende woorden van God door Mozes gesproken worden tot de vaderen. Vers 38, dit is degene die in de bijeenvergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de berg Sinaï. En met onze vaderen, die levende woorden ontving om ze ons te geven. En onze vaderen wilden hem niet gehoorzaam worden. Maar zij stoten hem van zich en wenden zich in hun harten naar Egypte en zeiden tot de Aaron, maak ons goden die voor ons zullen uitgaan, want deze Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En ze maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden aan de afgod, en verheugden zich in de werken van hun handen. En God wendde zich af en gaf hen over om de machten van de hemel te dienen. Zoals geschreven staat in het boek van de profeten, hebt u mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd gedurende 40 jaar in de woestijnhuis van Israël? U hebt zelfs de tent van Moloch opgenomen en de ster van uw god Raifan, de afbeeldingen die u hebt gemaakt om die te aanbidden. En ik zal u brengen tot voorbij Babylon. Dat is een heel belangrijke passage die een kantelmoment is in de toespraak, omdat we gaan zien het grote contrast tussen Mozes die op de berg is om die levende woorden van God te ontvangen en wat het volk doet aan de voet van de berg. En dat geeft heel grote consequenties voor de toekomst van het volk, omdat wat daar gebeurt schokwekkend is en heel veel vertelt over de innerlijke ingesteldheid van dat volk dat al die machtige daden van Jahweh had gezien, nu toch al een paar weken in de woestijn geleid is, gezien heeft wie de God van Israël is, wie die God is die trouw betoont aan Abraham, Isaac en Jacob door zijn belofte na te komen, en dan nog helemaal niets, maar ook niets van begrepen heeft, en absoluut niet verlangt om die God te leren kennen, nog hem te dienen. Dat is wat er hier nu heel sterk uit de verf gaat komen. Dus als die levende woorden van God gesproken worden tot die bijeenvergadering in de woestijn, ja, dan is het opdat zij hem zouden kunnen gehoorzamen en dienen. Want hoe kan je, als die God u verlost naar zijn belofte om hem te dienen, ja, hoe kan je hem dienen? Je moet hem toch eerst leren kennen en weten hoe hij gediend en gehoorzaamd wil worden. En daarom zijn die levende woorden zo belangrijk. Ja. Nu, waarom wordt er gesproken van levende woorden? Wel, omdat dit de levensbron is waar Gods volk moet bij leven. Zoals ik al tot uiting bracht in mijn gebed, een mens leeft niet van brood alleen, maar van alle woord dat van God uitgaat. Dat is het ware leven, te leven zoals God het met de mens bedoeld heeft. Ja. Dat is ook wat aan Mozes hen steeds op het hart drukt. Als je kijkt in Deuteronomium 32 vers 47, dan zegt hij over de Torah, over Gods levende woorden, want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven. Zie je dat? En in Psalm 119 zie je dat de psalmist tegen Gods woord aankijkt, in al zijn moeite, in zijn lijden en zijn verdrukking. Wat is zijn troost? Uw woord, dat doet mijn leven. En ik denk dat dat voor ons ook heel, heel belangrijk is. Dat het woord van God, hoe zou het ook anders, als het voor onze voorouders hun leven was, hoeveel te meer voor ons, die nu de ware toedracht kennen van die levende woorden, die Gods laatste woord in Jezus Christus hebben ontvangen. Als dit al gezegd wordt van die openbaring die slechts ten dele is, hoeveel te meer als wij nu het woord in volheid bezitten. Hoe belangrijk zal het niet zijn als wij bij dit woord leven dat dit onze troost zal zijn in al onze moeite en verdrukking. Hoe vaak hoor je niet van christenen dat ze zijn gelukkig dat ik Gods woord heb. Gelukkig dat dat al altijd mijn houvast geweest is in mijn leven. Want nu in mijn moeite is het enige wat ik mij kan aan vastklampen dat mij troost biedt. Dat mij werkelijk doet beseffen dat het ware leven niet de omstandigheden zijn, maar de Heer en de relatie met de Heer zelf. En dat is wat de psalmist hier aangeeft. Want toch wel een heel mooie tekst om hier ook bij op te nemen. Dus dat zijn die levende woorden, dat is die levensbron waarbij het volk moet leven. Maar wat is hun reactie? Onze vaderen wilden niet gehoorzamen. Dat is nogal heel drastisch, hè? Nu, wat gebeurt er? Ja, ze stoten hem van zich af. Zie, dat is nu de derde maal dat dit gezegd wordt. Eerste maal bij zijn eerste openbaring, dan wordt het herhaald in vers 35, en nu wordt het opnieuw gezegd, maar zij stoten hem van zich af en wenden zich in hun harten naar Egypte. Dus ze willen wederom Mozes niet erkennen. Nu, en dat wil ik toch wel even onderstrepen, want ook vaak wordt dat omgekeerd gezien. Men zegt vaak, ja kijk, ze verwerpen Mozes, en doordat ze Mozes verwerpen, verwerpen ze eigenlijk ook de Heere Gods. Maar lieve mensen, het is wel juist omgekeerd. Het is omdat je de Heere verworpen hebt in je hart, dat je ook zijn dienstknechten verwerpt. Dat is wat er gebeurt. Is dat niet wat je ook ziet bij de Heer Jezus? Waarom kennen jullie mijn stem niet, zegt hij. Waarom herkennen jullie mijn stem niet? Oh, we zijn zonen van Abraham, en dit en het ginter. Wat zegt de Heer Jezus? Nee. Het feit dat jullie niet horen naar mij, bewijst dat jullie de God van Abraham helemaal niet kennen. Begrijp je? Dus hier heb je net hetzelfde. Deze mensen hebben Javé in hun hart al verworpen. Ik zal concreter maken wat ik daar ook mee bedoel. Want als je hier opmerkt, dan zie je dat ook hier er weer door Stefanus een samentrekking gebeurt. Hij gaat spreken over die eerste gebeurtenis aan de voet van de berg, terwijl dat Mozes bij de Heere is om de levende woorden te ontvangen. Maar kijk eens wat er meteen hier wordt gezegd. Waarom stoten ze Mozes van zich af? Omdat ze in hun harten zich naar Egypte wenden. Ja, maar als je gaat lezen, dan zie je dat niet in het boek Exodus, maar dan zie je dat pas in het boek Numeri, wanneer het volk in Kadesh Barnea is, en de verspieders terugkeren, en ze zeggen van, we gaan het niet kunnen. Kom, we gaan ons nieuwe leider aanstellen, en we gaan terugkeren naar Egypte. Daar zie je aan het eind van de reis, want dat hoorde eigenlijk het eind van de reis te zijn, dat het volk van God nog steeds de Heere niet vertrouwt en daarom ook geen vertrouwen heeft in zijn dienaar. Ja? Dus je ziet dat hier dat er een overkoepeling is van Hans het verblijf in de woestijn tussen de berg Horeb en wanneer ze in Kadesh Barnea aangekomen zijn. En dat hij hier de rekening maakt en toont van kijk, gedurende die ganse reis heeft het volk van God nooit de Heere vertrouwd. En hebben ze nooit het leiderschap van Mozes aanvaard. Jamais nooit. En dat komt omdat ze van meet af aan de Heere verworpen hebben. En waar hebben ze dat zo duidelijk laten zien? Natuurlijk bij de wetgeving daar toen Mozes bij de Heere was. En zij beneden ongedurig werden, ik zal het maar zo zeggen. Wat blijkt in Hans dat verhaal is dat niet hun thuis bij de Heere is, te wonen in zijn nabijheid op zijn heilige berg, herinner u Exodus 15, maar hun thuis is in Egypte. Daar gaat hun hart naar uit. Iemand heeft ooit gezegd, een volk verlost uit Egypte is niet moeilijk, maar Egypte wegnemen uit hun hart, dat is heel wat anders. Want iedere keer kwamen ze daarop terug. En wat je merkt is dat, alhoewel het volk verlost is om Yahweh te gaan dienen in het land, dat is de bedoeling, zie je dat het volk verkiest om te dienen in Egypte. Weet je nog die woordspeling in vers 6 en vers 7? Dat komt hier nu tot uiting. Zij verkiezen liever dienstbaar te zijn in Egypte dan Yahweh te volgen en hem te dienen in het land. Ze vinden geen enkele aantrekkingskracht in de God die hen verlost heeft. Zijn manier van doen, dat staat hun niet aan, dat is veel te lastig. Dat is niet wat ze willen, terug naar de comfortabele positie in Egypte en met de goden van Egypte. Dat gaat nu heel duidelijk uit de verf komen. Want er wordt hier een groot contrast geschilderd. Mozes, die ontvingt de Torah op de berg, die wet waardoor de Heere vertelt wie dat hij is, hij gaat zich openbaren. Want als je niet weet wie dat de Heere is, weet je ook niet dat hij gediend moet worden. Mozes is op de berg om dat te ontvangen. En wat dienen zij beneden aan de voet van de berg? Het werk van hun eigen handen. Dat is een gigantisch contrast. Ze kunnen niet wachten op Mozes. Ze hebben geen geduld. Ze hebben geen enkel vertrouwen in hem. Die Mozes, we kisten van hem geworden zijn ze. Die vent, daar kun je toch niet op rekenen op die kerel. Hoe komt het dat Israël hier ertoe komt om dat gouden stierkalf op te richten? Dat wil ik u wel even bij bepalen. Want ik denk dat dat meestal niet goed beseft wordt wat er gebeurt. Als je leest in Exodus, hebben ze de bedoeling van een andere God te gaan uitbeelden dan de God die hen verlost heeft uit Egypte? Inderdaad. Dat is al heel belangrijk om te zien. Ze bouwen niet zomaar een afgod die ze kennen uit Egypte. Nee, want de Heere God die had al die goden van Egypte afgepoeierd. Dus ze gaan wel degelijk de God van Israël die hen verlost heeft vereren. Maar op hun manier. Met hun manier dat zij de Heere God zien. En hoe kijken ze naar de Heere God? Ze zien hem in de rij van de goden die ze kennen uit Egypte. Ja, je is sterker. Je is machtiger dan de goden van Egypte. Maar het is een God zoals al die goden die ze in Egypte kennen. En omdat ze zo naar hem kijken, gaan ze hem ook dienen als was hij een afgod in Egypte. Dat is ook de manier dat ze kennen. Ja, als ze niet willen wachten op de openbaring van Mozes, hoe gaan ze dan de Heere dienen, denk je? Ja, zoals dan ze het gewend waren in Egypte. En dat is wat dan ze gaan doen. Dus dat ze hier ineens dat beeld bouwen, heeft wel een bedoeling. Want waar zijn ze eigenlijk naar op zoek? Ze zoeken de leiding van Yahweh. Ja, er staat wel, maak ons goden. Dat is wel dubbelzinnig, he? Maar eigenlijk is dat een letterlijke vertaling van het Hebreeuws. Want in het Hebreeuws staat God altijd in het meervoud, Elohim. Natuurlijk is het ook een zinspeling dat ze altijd erop uit zijn geweest om andere goden te zoeken die hen zouden kunnen leiden. Want het enige is dat het interesseert is hun verlangens en niet de verlangens van de God die hen verlost heeft. Dus wat dat ze gaan doen is een bekend ritueel opdat de God die hen verlost heeft zich nu aan hen zo bekend maakt. Ja, Mozes, we weten hoe dat is. Dus wat gaan we doen? We gaan de Heer God zelf oproepen, aanroepen. Dus dat was een heel bekend ritueel, zo'n stierkalf maken. Waarschijnlijk in hout, overtrokken met hout. Geen volledig houden beeld. Want straks gaan Mozes, en als je het leest in het verhaal, dat in het vuur hout verbrand, dat lukt niet, mensen. Maar een houten beeld dat overtrokken is met hout wel. Dus ze hadden er ook niet zoveel middelen, om daar ineens op korte tijd een prachtig beeld te gaan toveren. Dat was ook helemaal de bedoeling niet. Het was de bedoeling van de God die hen verlost had op te roepen, zodat hij hen zou leiden. Ja, ik ga er niet veel meer over vertellen straks als we Romeinenbrief gaan doen. Ga ik dat uitwerken wat eigenlijk de bedoeling was. Maar nu wil ik al meegeven dat dit een bekend ritueel was, dat ze kenden vanuit Egypte, met een gouden stierkalf, dat zij nu gaan dienen en aanbidden, in de hoop dat de God die hen verlost geeft, hen aan zich zal openbaren. Dat is de bedoeling. Ja. En zo zijn leiding zou bekendmaken, want ze willen dat hij hen leidt.
Waar is het dan ook bekend, maar dat er in Genesis beschreven wordt dat God de mensen maakte naar zijn gedeeltenis. Worden ze dan niet bekend? Ze worden toch niet bekend ook?
Denk ik niet. Ja. Nee, want het boek Genesis is pas na Exodus geschreven, juist om aan die generaties bekend te maken wie dat die God die hen verlost heeft uit Egypte is. Wie is die God van Abraham, Isaac en Jacob?
Vandaar dat ze terechtkomen dat ze actueel kennen.
Ja. Omdat ze niet willen wachten. Dus wat zoeken ze eigenlijk te doen? En dat is hier de essentie van die afgoderij. De essentie is niet dat beeld, maar het is hun ingesteldheid. Ze zoeken de Heere te dienen zoals hij een afgod dient. Nu, hoe moet je een afgod dienen? Want een afgod die heeft een bepaalde macht. En het is aan u om hem gunstig te stemmen. Wat moet je doen om hem gunstig te stemmen? Geef wat hij verlangt. Opdat jij zou krijgen wat jij verlangt. Dat is het principe van een afgod te dienen. Ik geef wat die God nodig heeft en dan zal die God mijn verlangens inlossen. Zij hopen door dit ritueel, jawel, als een afgod gunstig te stemmen om hun zin te krijgen. Want op zijn wil wachten ze niet. Daar zijn ze ook helemaal niet geïnteresseerd. Klinkt misschien hard wat ik zeg, maar dat is nu juist de kern van de afgoderij. Dat je zoekt de God die je aanroept gunstig te stemmen om jouw zin te krijgen. En ik zou de christenen geen eten willen geven die volgens dat principe ook met de Heere God leven. En dan merk je heel snel. Want als het tegen zit in mijn leven, jongen, waarom heb ik dat verdiend? Ga ik toch elke week naar de dienst? En lees ik toch in mijn Bijbel? Doe ik toch wat je wilt? Waarom doe jij dan niet wat ik wil? Dat zeggen ze er niet bij. Maar begrijp je, dat is de houding van een afgodendienaar. Sorry dat ik dat zo moet zeggen, maar dat is de essentie. Dus wat als zij absoluut niet geïnteresseerd zijn, en dat betonen ze ook, is in wie dat Yahweh is. Ze wachten niet op zijn zelfopenbaring. Ze willen hem niet kennen. En eigenlijk verlangen ze hem ook niet te dienen, maar ze willen hem wel manipuleren. Maar wat dat doe je met een afgod? Je dwingt hem om je gunstige zin te zijn door hem te geven wat hij wenst. En dat, ja, dat is natuurlijk een veel aangenamere godsdienst, hè? Als God kan manipuleren om te doen wat jij verlangt, dat is de God die zij willen dienen. Maar dat is geen God, dat is een afgod. Dus snap je de kern en de essentie van een afgoderij? Ze zijn niet geïnteresseerd voor die God te kennen die hen verlost heeft uit Egypte. Het zal er wel worst wezen. Wat dat hij wil. Wat dat ze voor ogen hebben is wat dat zij willen. En dat willen zij afdwingen zoals hij dat doet in Egypte. Dus snap je waarom dat ze naar dat leven teruggaan? Veel makkelijker, hè? Dat is wel ernstig als je daar zo bij stilstaat. Dat die God, die zo betoond heeft hoeveel dit volk voor hem betekent, meteen duidelijk maakt en zegt van, sorry, maar we zijn in u niet geïnteresseerd. Ja, we willen u dienen, maar op onze manier. Hoe opstandiger en rebels kan je zijn dan dat? En nu gaan we een stapje verder gaan. We lezen dat de Heere zich afwendde en hen overheeft om de machten van de hemel te dienen. Ja, ze gaan inderdaad in de loop der geschiedenis alle mogelijke hemelse machten aanbidden, dat is duidelijk. En dat is ook waar Stefanus naar verwijst, en dat is Amos 5, ik dacht vers 25. Zoals geschreven staat in het boek van de profeten, en dat is profeet Amos. Hebt u mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd gedurende 40 jaar in de woestijn? Huis van Israël, let op de bewoording, hebt u mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd? Begin je aan te voelen met wat ik eerst betaalde? U hebt zelfs de tent van Moloch opgenomen en de ster van uw God Raif van de afbeelding die u hebt gemaakt om die te aanbidden. En ik zal u brengen tot voorbij Babylon. Dus hier ook weer zo'n samentrekking. We gaan hier uiteindelijk van de afgoderij die gepleegd is van de Horeb, gaan tot aan de ballingschap die leidt tot in Babylon. Ja, dat is wel heel de geschiedenis van Israël, vanaf hun roeping tot het moment dat ze weggestuurd worden. Dus zie je, er slaat hier de brug. Want in de oorspronkelijke tekst, in Amos 5 staat er niet Babylon, staat er tot voorbij Damascus. Waarom? Omdat Amos profeteerde ten aanzien van de 10 stammen, en zij zijn weggevoerd voorbij Damascus naar Assyrië. Maar hij gaat dat hier veranderen in Babylon, om ook nog eens de 2 stammen erbij te nemen. En gans de geschiedenis van Israël in 1 trek te overkoepelen. Nu de meeste uitleggers zeggen van, kijk, Israël heeft volgens de profeet Amos in de woestijn, ja, ze hadden wel de tabernakel en alles, maar eigenlijk dienden ze daar andere goden. Ze hadden ook naast de tent van God naar de tent van Moloch. Ja, want er wordt hier gesproken van de tent van Moloch. En ze hadden ook de ster van een god Raif van afbeeldingen die ze gemaakt hadden om te aanbidden. Dus vele uitleggers zeggen hier van, kijk, Israël diende naast de Heere God in de woestijn ook nog afgoden die ze met zich mee hadden. Ik moet eerlijk zijn dat dat een uitleg is die mij absoluut niet kan overtuigen. Ik kan mij niet inbeelden dat een God die zo tekeer gaat en al zegt dat hij niet met hen naar dat beloofde land wil gaan, als ze zo'n kalf maken, dat hij 40 jaar tolereert dat ze er andere goden dienen. Ik kan dat niet geloven. En zeker niet, dat is een citaat uit Amos, als je gaat kijken, ja, wat voor speciaal manneke Amos wel is in zijn bediening. Want dat is wel geen gewoon, nee. Als je gaat kijken in Amos 4, hè, ik heb al verschillende malen gezegd, belangrijk is bij zo'n citaat, als je het beter wilt plaatsen, hè, zoek de oorspronkelijke context en ziet wat er geschreven staat. En dan moet je letten op Amos 4, vers 4 en 5. Het staat tussen mijn vertaling, omdat een paar kleine dingetjes veranderd zijn. Nu, u weet, Amos is zelf afkomstig uit het tweestammenrijk, maar hij moet profiteren tegen het tienstammenrijk. Amos, dat is die schaapherder, die geroepen wordt van de Heere. En u weet, in het tienstammenrijk had men meerdere heiligdommen. Er was ooit een koning geweest, en die het interessant vond om zelf twee kalveren te zetten aan de beide uiteinden van zijn land. En een van die kalveren stond in... En hij profiteert in een periode dat het voorspoed en rijkdom is in de tien stammen. Het gaat en dat volledig voor de wind. Maar wat zie je? Dat er geweldig veel onrecht gepleegd wordt. Armen worden verdrukt. De armen worden steeds armer en de rijken steeds rijker. Maar dat neemt niet weg dat ze enorm religieus zijn. En kijk eens hoe spottend dat Amos spreekt over hun eredienst. Wat zegt hij? Kom, zegt hij naar Bethel en verheerlijk de Heere. Pleeg afval. Dus wat geeft hij aan? Door hun eredienst, wat dan ze doen? Plegen ze afval. En misschien zeg je, ja, Bethel, dat is slecht. Ja, maar zegt hij, ga naar Gilgal. Dat is een veel bekendere plaats in de geschiedenis van Israël. Ga naar Gilgal, zegt hij. En wat doet u? Wat moet je daar doen? Nog meer afvalheid begaan. En kijk eens hoe sarcastisch dat hij is. Zegt hij, brengt je offers elke morgen. En je tienden om de 3 dagen. Ja, u weet dat dat niet gevraagd werd. Dus doe nog meer dan je gevraagd wordt, zegt hij. Offer gezuurd brood als dankoffer. En maak ophef over jullie vrijwillige haven. Want dat is toch wat jullie Israëlieten zo graag doen, spreekt de Heer. Ja, klein beetje sarcastisch, zeg je. Dus begrijp je dat die woorden die hij spreekt in hoofdstuk 5, vers 25, die hier geciteerd worden, dat je dat misschien ook wel zo sarcastisch moet opnemen. Daar wil ik naartoe. Want het offer van een goddeloze, dat is wel een gruwel, he, voor jou, he. Dat zegt de spreukenschrijver. En wat zegt Samuel tegen Saul? Wat is er beter dan offers? Voilà, het is in die context dat je die dingen moet bekijken. Als je de Heere puur maar ritueel dient, volgens dat hij het wil, maar je leeft als een goddeloos die met God geen rekening houdt, dan is wat dat je doet een gruwel of, anders gezegd, afgoderij. Zelfs in de context van ware eredienst. En dat is wat dat Amos zeer sterk aan de kaak staat. Kijk eens wat er gezegd wordt. De vraag is, hebt u mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd? Dus de vraag is niet van, hebben ze offers en slachtoffers gebracht in de woestijn? Die hebben ze gebracht, zonder twijfel. Maar de Heer zegt, heb je ze aan mij gebracht? Begrijp je? En wat is het antwoord dan? Onverbiddelijk? Nee. Inderdaad. Dus volgens mij zie je dat er weer zo'n sarcastische houding is. Hij overstrijkt hier de ganse geschiedenis vanaf de berg Horeb tot aan de wegvoering en ballingschap. En eigenlijk zegt hij van, Israël heeft van meet af aan tot op het laatste moment continu altijd afgoderij gepleegd. En dat heeft hen in totale ballingschap gebracht. Dus ben ik ervan overtuigd dat er hier gesproken wordt, en je hebt zelfs het tent van Moloch opgenomen, dat er gezinspeeld wordt op hoe dat zij die tent van de Heere opnemen. Als was het een tent van Moloch. Ze gaan om met de Heere als met een afgod. Wat je van meet af aan ziet, hè, met de goden kalf, die houding hebben ze doorgezet de ganse woestijn door. Ze hebben de Heere vereerd, nou, ze hadden die tent, en ze hadden al die afbeeldingen, al die dagerij, en gans die cultus om de Heere te dienen. Maar ze dienden die cultus en ze hingen met die ark en dat getuigenis om. Precies of dat een talisman was. Hè? Ik bedoel, veel mensen zijn Christoffel in noten wangen, weet je wel. Die moeten beschermen. Ja, dat mag niet grappig lijken voor ons, want straks, weet je nog, in het beloofde land, na de periode van de rechters en de Filistijnen, trekken tegen hen op. Wat zeggen ze? Oh, moet nou die nark in Silo gaan halen, hè? En die nark, die nark mee. En de Heere vecht tegen zijn vijanden, maar tegen wie vecht hij? Tegen hen. En die ark wordt buitgemaakt. En dat is wat je ziet. Ze hebben altijd de Heere gediend als een afgod. Ja? En ze hebben die eredienst vereerd. Dan die cultus. En je hebt mensen ook die graag tegenwoordig naar de kerk gaan. Ik heb ze iemand gekend. Ze zijn dat prachtig, die priesters en die gewaden. En die geur van die wierook. En Hans dat tafereel. Wauw. Je kunt verliefd geraken in de band zijn van een cultus en van een eredienst. Net zoals dat je kan in de band geraken van de Bijbel. Maar niet van de Heer Hans. Weet je wat ik bedoel? Er is een gevaar dat je van de dingen die God geeft, dat je daar op zich een afgod van maakt. En dat is wat hier gebeurt. Het gaat hem niet om de tegenwoordigheid van Heerman. Ja, die ark, die houten kist. Hè. Dat is onze God, dat we meesleuren overal dat we gaan. En ik geloof dat dit de betekenis is van wat hij hier spottend zegt. Ja? Want meteen daarna gaan we ook zien dat hij spreekt over de ark. En wat kunnen we hier leren? Omdat zij van meet af aan afgodendienaars waren, geeft Yahweh hen over aan de wens van hun hart. Dat staat er ook. Hè. Er staat nadrukkelijk, hij gaf hen over. Het feit dat je Israël uiteindelijk, want daarom zeg ik ook dat ik eraan twijfel, Moloch, welke god is dat? Ja, dat is nota bene een god van de Kanaanieten. Hoe kunnen zij een god van de Kanaanieten dienen als ze van Egypte komen? Dat kennen die god niet. En die god eruit van, dat is een god van de Assyriërs. Begrijp je dat naartoe wel? Hij geeft gewoon voorbeelden van de afgoderij die ze in een periode begaan hebben, maar die zij niet begaan hebben in de woestijn. Dat is compleet onlogisch. En je krijgt hier een overzicht. Maar wat je ziet is dat de afgoderij begint met een beeldenis te maken van de Heere naar de afgoden van Egypte. En hoe eindigt het in hun verhaal? Dat ze openlijk de afgoden dienen. En niet meer langer de Heere. Dus, en dat is het gevolg, als de Heere u overheeft aan uw afgodendienst, zie je, dan ga je dat navolgen. En dat is de reden waarom dat ze steeds verder en verder in de afgoderij verzeild geraken. Omdat ze van meet af aan de Heere niet wensten te dienen, hem afgestoten hadden, hem behandelen als een afgod. En de Heer is goed, ik geef u over aan uw verlangen. Doe maar. En ik vond dat toch wel ontzagwekkend als je dan ziet van, het is niet van, ach, die Israëlieten, het gaat van kwaad naar erger. Waarom luisteren zij niet naar de Heer? Ja, maar je ziet wat het van meet af aan verkeerd gaat. De Heer heeft hen over en het resultaat is het gevolg van wat in hun hart van het eerste uur verkeerd loopt. Ja. Dus dat sluit een beetje goed aan bij wat we zondag overdacht hebben over afgoderij, dat zie je nu nog een keer. Dus misschien begrijp je ook hoe belangrijk dat het is om die dingen heel duidelijk te zien. Het gaat hem niet om enkel maar dat beeldje te maken. Het gaat hem over de ingesteldheid van hun hart. Hoe dat ze de Heere dienen. Het zijn afgodendienaars. Ze willen een god die ze kunnen manipuleren. Ze zijn geïnteresseerd hoe dat die god, wat dat hij te zeggen heeft en wat hij eruit ziet en of dat, wat dat hij is. Dat interesseert hen geen bal. Dat is een schokwekkende vaststelling. Het is zo van, kijk, wat wil je? Ja, dat ritueel, we gaan dat doen. En laat me dan gerust. Dan kan ik mijn leven leven. En hoe gevaarlijk is dat ook niet voor ons als christen, dat je godsdienstig leven religie wordt, dat je enkel je godsdienstige plichtplegingen doet, maar dat je hart ver van de Heere is, en dat je gewoon in je dagelijks leven niet wandelt met God, maar gewoon je eigen ding doet. En dat is wat zij willen. Dus dat komt dicht bij onze kleren, denk ik toch. Want hoe gemakkelijk kan je niet in een zekere ritualisme verzeild geraken en verliefd geraken op de manier dat je samenkomt, hoe dat je brood breekt, hè, in de vorm. Toch gevaarlijk. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Dat je verkijkt op de vorm en voorbij gaat aan wie dat de Heere is. Dat het niet meer uit liefde is voor de Heere, uit ontzag en bewondering voor wie hij is. Maar enkel hem zoeken te behagen om in één ding te kunnen doen. En dat is pure, pure afgoderij. Ja? Of dat je het dan doet in de vorm die de Heere aanreikt, of dat je het doet met een echt afgodsbeeld, is voor de Heere juist hetzelfde. Hoe vreemd dat ook voor ons mag doen. Ja.
Het is ook wel een leidende vertaling is dat we hier zeggen, in de NBV.
Zeg maar.
Dat is tot in vers 43. Nee, jullie hebben de tent van Moloch meegedragen. Zie je? Dus als je dat zo leest.
Ja.
Zou je in feite nooit niet kan weten dat hier hem betrekking had op de woestijnreis, omdat het werkelijk is dat Isaac is, ik heb dat in het beloofde land zit. Dus dat is serieuze verkeerde vertalingen van de NDD.
Wel, verkeerd in die zin, ze begrijpen, ze interpreteren het anders. He. Ze interpreteren, zoals ik al aangaf, dat effectief het volk in de woestijn die goden heeft gediend. Maar dat kan ik me absoluut niet mee verzoenen. Dus ik hoop dat je mee kan volgen, want je had het niet in 15 commentaren vinden, dat zeg ik je al van vooraf. Maar ik geloof, als je de context respecteert in Amos, en als je hier de gedachtegang kunt volgen van bij het gouden kalf, wat die afgoderij ten diepste is, de ingesteldheid en de gezindheid van het volk dat Egyptisch is, hè, daarom is een hart ook in Egypte, dat dit, ja, de dramatische conclusie is dat je moet trekken.